Twee minuten over negen, tweede kerstdag. Welkom terug bij VPRO's Marathon Interview. Rick Delhaas spreekt met Thijs Goldschmidt. Ja, Thijs Goldschmidt, die in 1994 bekendheid verwierf met zijn boek Darwin's Hofvijver, een drama in het Victoriameer. Over het bijna uitsterven van nieuwe vissoorten ten gevolge van de komst van de Nijlbaars. Lang is Goldschmidt, hoorden we het afgelopen uur, daarover gedeprimeerd geweest. Maar inmiddels is hij ook optimistisch als hij ziet hoe groot de veerkracht is van zo'n ecosysteem. Want zeker, er verdwenen soorten, maar er komen ook nieuwe bij. Over dat optimisme graag in het derde uur, merkte interviewer Rick Delhaas op. Eerst over je familie. En het ging over de familie van Thijs. Niet zozeer over zijn moeder, als wel over de vader, die eerder dit jaar hoogbejaard is overleden. Als kind heeft hij zeer veel van hem gehouden, maar ook altijd enorm verlangd dat hij iets met hem ondernam. Vader was logopedist, werkte met gehandicapte kinderen. Eigenlijk was hij er nooit. Zo hard mogelijk werken, heel veel patiënten helpen, dat was zijn manier van reageren op geleden leed in de Tweede Wereldoorlog. Halverwege 1944 tot mei 1945 zat hij in kamp Bergen-Belsen, wat hij op een haar na overleefde. Citaat: als je wacht hebt gelopen langs de lijken in Bergen-Belsen, valt dit reuze mee, pleegde vader te zeggen tegen de 10-jarige Thijs, toen die hem confronteerde met tegenslagen die daarbij vergeleken natuurlijk tegenslagjes werden. Maar is dat handig om tegen een 10-jarige te zeggen? Een ander citaat van de vader van Thijs: een kind waar je van houdt, laat je niet geboren worden. Zo weinig vertrouwen had hij in dit leven. Kinderen had hij, zo zei vader, om niet het leven van zijn vrouw te verpesten. Hij was weinig diplomatiek, hard tegen Thijs' moeder. Jij wil de kinderen, dus jij zoekt ze op en jij zorgt voor ze. Het ging over de obsessie voor kampdagboeken die Thijs ontwikkelde voor de Tweede Wereldoorlog literatuur. En een psychiater die zei: jij moet jezelf niet vergiftigen met al die boeken, jij moet met je vader praten. En omdat zijn vader ontzag had voor de medische stand, kwam het er zo waar van. Zo'n 80-uur gesprek zouden volgen in vele ontmoetingen tussen Thijs en vader. Hoewel, geen gesprek misschien, meer een monoloog. Die gesprekken, stelde Thijs Goldschmidt, zijn van essentieel belang geweest. En daar was optimisme in het gesprek, ook toen het ging over de crisis die er nu heet te zijn in Nederland, omdat de economie op het niveau van 2003 is. Zo erg is dat toch niet, hoorden we Thijs zeggen, die inmiddels opereert vanuit het Amsterdamse Veemgebouw in een werkplek en opereert onder de naam Goldschmidt en Sons. Thijs Goldschmidt heeft ondernemerstalent. Het is begonnen met graven in de stad, op zoek naar pijpenkoppen, stukjes tegel. En het zou uitmonden in het verzamelen van kunst. Oceanische kunst, hedendaagse beeldende kunst. Laten we verder luisteren naar Thijs Goldschmidt, die zichzelf omschrijft als non-fictieschrijver, essayist, een beschouwer vindt die verbanden zoekt. Waar Darwin goed in was, het vermogen om verbanden te vinden. Consilience, fenomenen van verschillende terreinen onder één noemer scharen. Rick Delhaas zet het gesprek nog één uur voort, tot het hoogtepunt nu met Thijs Goldschmidt. Ga je gang.
Ja, die firma Goldschmidt & Sons, heeft die ook nog personeel in dienst?
Nee, die heeft geen personeel in dienst, maar ik krijg wel regelmatig post met aanbiedingen voor ergonomisch verantwoorde stoelen of nieuwe computers die ik mijn personeel toch niet zou willen onthouden. En dat komt natuurlijk door dat Sans wat ik aan Goldschmidt heb toegevoegd.
En daar schaf je wel eens wat van aan?
Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik heb bijna niks nodig.
Laten we het over de mens hebben.
De mens.
Dan de soort. Want dat is eigenlijk, ja, kun je zeggen, corrigeer me als het niet zo is, de meest succesvolle soort op het ogenblik.
Hoe kom je daarbij?
De mens verovert, zal ik maar zeggen, de hele wereld. En,
het gekke van mensen is altijd dat ze vooral mensen zien. Hè? Dus dat mensen een enorm antropocentrische kijk op de wereld hebben.
Ja.
En dat is eigenlijk altijd zo geweest. En de mens als kroon op de schepping, dat is daar een extreem voorbeeld van. Hè? Ja. Mensen kunnen zichzelf alleen maar voorstellen als het centrum van deze kosmos en de kroon op de schepping. En, nou ja, dat blijkt allemaal flauwekul. En...
Maar dat doe ik misschien ook niet, omdat ik me af en toe ook wel eens wat zorgen maak over deze aardbol.
Nee, maar ja. zo bedoel ik het ook niet. Ja. Maar als je kijkt naar de verspreiding of de aanwezigheid van biologische soorten op deze aarde. En je zou de meest succesvolle willen aanwijzen. Waar zou je dan op letten? Op het aantal individuen waaruit zo'n soort bestaat? Of wat is het criterium om een soort succesvol te noemen?
Ja, ik zou zeggen omdat ze hun omgeving naar hun hand kunnen zetten.
Ja.
En dat is wat de mens doet op het ogenblik.
Maar als je bijvoorbeeld naar aantallen individuen kijkt... dan zijn alle bacteriën zijn natuurlijk veel succesvoller. Dus
ja.
Stephen Jay Gould die wees daar ook altijd op... in zijn geschriften voor een breed publiek... dat wij in een bacteriële wereld leven. Hè? Dat zijn de meest succesvolle organismen. Heel veel evolutionair biologen die werken ook aan bacteriën. En die vinden, ja, dan kun je honderden of misschien wel duizenden generaties van zo'n bacterie bestuderen. En de eventuele veranderingen daarin sturen of registreren. Die zijn geschikt als voorwerp van onderzoek, maar ook buitengewoon succesvol. En ja, hoeveel zijn er? 6 of 7 miljard mensen die er op aarde zijn. Dat stelt daar niet zo heel veel voor. Maar als je het vergelijkt met andere primaten, dan heb je opeens gelijk. Er zijn misschien 200 primatensoorten op aarde. En als je naar de aantallen kijkt van Homo sapiens ten opzichte van andere primaten, dan zou het best zo kunnen zijn dat Homo sapiens de meest succesvolle is. En als je het criterium handhaaft, ja, de soort die in staat is het oorspronkelijke leefgebied te verlaten en andere leefgebieden naar zijn hand te zetten, in plaats van in de loop van duizenden generaties aangepast te raken aan die leefgebieden, dan heb je natuurlijk helemaal gelijk. Dat is een van de belangrijkste eigenschappen van onze soort. Dat mensen in staat zijn om nieuw terrein te veroveren en volledig naar hun hand te zetten en hele ecosystemen te veranderen. In plaats van in een darwinistisch tempo heel langzaam aangepast te raken.
Ja. Want om even een vergelijking misschien te maken. Vroeger waren er heel weinig Chinezen en veel panda's.
Mm-hmm.
Maar nu zijn er heel veel Chinezen en heel weinig panda's.
Ja, ik denk dat je een miljoen jaar geleden naar China was gegaan, of wat nu China heet, dan was dat een enorm uitgestrekt gebied, voornamelijk begroeid met regenwoud. Niet alleen hoor, maar wel veel, met heel veel panda's. En nu is er misschien in het zuiden van China nog een stukje regenwoud behouden gebleven, waar wat gibbons zitten en nog 3 panda's die geen enkele lust vertonen om zich voort te planten of nog te blijven bestaan.
Ja.
En er zijn hoeveel Chinezen? Nou, jij weet dat beter, denk ik, 1 miljard of meer.
1,5 miljard.
1,5 miljard.
Bijna 1,5 miljard.
Dus dat is, daar zijn gigantische veranderingen hebben zich voltrokken. En je kunt je natuurlijk afvragen hoe het komt dat mensen daartoe in staat zijn om de wereld zo naar hun hand te zetten vanaf het moment dat de allereerste mensen toen nog Homo erectus de wereld inzwierven.
Ik zag.
Wat denk jij zelf? Wat zijn nou belangrijke eigenschappen van mensen die ons onderscheiden van? Ja, waarom is dat met chimpansees niet gebeurd of met gorilla's? Die zitten eigenlijk nog altijd in dat leefgebied waar onze verre voorouders van 7 miljoen jaar geleden ook vandaan komen.
Sterker nog, misschien zijn ze er over een paar decennia niet meer.
Ja, ik las laatst wel een hoopgevend bericht over de gorilla's bij de Virunga-vulkaan. Ik weet niet of je daar wel eens bent geweest. Ik ben daar wel
vlak
geweest
bij,
nog.
Ja.
En, dat
op
die,
de grens met Congo, Rwanda en Oeganda.
Ja. Dat die een aantal zo ongeveer zijn verdubbeld van 250 individuen. Het stelt natuurlijk helemaal niks voor bij het aantal homo sapiens. Maar toch een bijna verdubbeling van dat aantal. Ondanks al die oorlogen die daar zijn geweest vanaf 1994 in ieder geval.
Maar dan hebben we het over 500.
Ja, maar voor genetische variatie, als je kijkt naar het aantal individuen wat nodig is om een vitale populatie te handhaven, dan kan zoiets heel belangrijk zijn.
Ja. Begin 1900 waren er nog 100.000 tijgers, nu 3200.
Mm-hmm.
Dan denk je ook van ja, die zijn over een paar decennia.
Ja, dat is ook een gigantisch probleem. De versnippering van het leefgebied en de destructie van het leefgebied van bijna alle grote zoogdieren. En ik weet niet of je het boek van Amitav Ghosh kent. Ik vond het een mooi boek, The Hungry Tide. En daarin komt onder andere de bescherming van de tijger in India ter sprake. En het gaat vooral over het conflict wat er kan ontstaan tussen de lokale bewoners die soms al duizenden jaren in het gebied waar die tijger voorkomt wonen. En het belang volgens de natuurbeschermers van de tijger zelf, of de belangen van de tijger zelf. En dat conflicteert heel vaak. Dus vaak worden die oorspronkelijke bewoners dan gedwongen om zo'n gebied, beschermd gebied, te verlaten. En allemaal ter meerdere glorie van de tijgers. En soms leidt dat tot enorme conflicten. Bijvoorbeeld de oorlog in Bangladesh, die had een enorme uitstroom tot gevolg van vluchtelingen uit Pakistan. Die kwamen in een gebied terecht aan de zuidkust van India, de Sundarbans. Daar schrijft Ghosh ook over. En daar komen tijgers voor. En die vluchtelingen hebben natuurlijk de neiging om voor hun hartje te vechten. En die mogen daar dan niet blijven. En verzuchten zijn wij dan nog minder belangrijk dan een tijger. Dus eigenlijk kun je, zodra je denkt vanuit het perspectief van die vluchtelingen, dat heel goed begrijpen. En als je denkt vanuit de natuurbeschermers, dan denk ik dat die ook vaak gelijk hebben. Dat zelfs als de lokale bewoners in zo'n gebied blijven, dan zullen die toch zich willen emanciperen op allerlei manieren, modern willen worden, over wapens willen beschikken. En dan zijn de kansen voor zo'n tijger waarschijnlijk heel slecht.
Ja.
Als die mensen daar mogen blijven wonen. Maar het is natuurlijk wel een groot ethisch probleem hoe je met dat soort dingen omgaat.
Ja, en je ziet wel allerlei beschermingsprogramma's. Hè, voor die zilverruggen, die gorilla's.
Mm-hmm.
Of de tijger, daar wordt dan over gepraat. Ik geloof in Moskou, onlangs.
Ja. Heel vaak zijn de mensen die dan die tijgers beschermen, zijn mensen die nog nooit een tijger hebben gezien. Hè? Maar die hebben bedacht, wij vinden dat belangrijk. Ik vind het trouwens ook belangrijk om.
Maar helpen die programma's? Zijn we niet gewoon te laat?
Ja. Misschien, misschien zijn we in sommige gevallen wel te laat, maar lang niet altijd, denk ik. Edward Wilson die heeft niet zo heel lang geleden een boek geschreven wat ik heel goed vond. Dat heette The Future of Life. Daar bespreekt hij allerlei natuurbeschermingsprogramma's in. En een van de dingen, ik vond het een heel stimulerend boek, omdat het niet alleen maar doemscenario's geeft en hele deprimerende verslagen over grote aantallen plant- en diersoorten die bedreigd zijn. Wat ook zo is, hij is eigenlijk heel somber.
Ja.
Maar hij geeft heel precies en op een praktische manier aan dat een groot deel van de biodiversiteit, bijvoorbeeld in de tropen, vrij makkelijk zou kunnen worden beschermd als rijke landen daartoe besluiten. En dat wel, ik weet die percentages niet uit mijn hoofd, maar 44% of zoiets van de planten en dieren in tropische gebieden, dat die zich bevinden in gebieden die maar 1,4% van de, het oppervlak op aarde beslaan. Dus eigenlijk hoef je maar heel weinig te beschermen om heel veel te behouden. En hij gaat zelfs zo ver dat hij zegt, ja, als mensen in het Westen bereid zijn om 1 eurocent per kop koffie te besteden aan natuurbescherming, dan is er eigenlijk heel veel mogelijk. Dus het is een kwestie meer van politieke wil dan van iets anders. Het is niet zo dat het nu al te laat is. Het zal wel snel, er zal wel snel iets moeten gebeuren, anders dan is voor het eind van deze eeuw een groot deel van de biodiversiteit echt verdwenen.
Jij bent eigenlijk ook heel somber over dat probleem.
Ja.
En dan, maar dan warm je je wel aan zo'n boek dat toch een hele optimistisch
is. Het mooie vind ik dat je ziet dat het eigenlijk heel veel mensen raakt. En dat ze het wel van belang vinden om iets voor biodiversiteit te doen. Alleen zijn heel veel mensen murf door al die deprimerende berichten. Dat het, hier gaat het slecht, daar gaat het slecht. Hier is niks aan te doen, daar loopt het mis. En het beurt mij wel op als je dan zo'n boek leest waarin staat dat dat niet het geval hoeft te zijn. En ik denk dat met mij er heel veel mensen zijn die zich daardoor gestimuleerd voelen en die best bereid zijn om iets. Er zijn heel veel mensen lid van natuurbeschermingsorganisaties. En er zijn ook allerlei voorbeelden van natuurbeschermingsorganisaties die serieuze biedingen kunnen doen op bijvoorbeeld stukken tropisch regenwoud die hoger zijn dan wat houtkapmaatschappijen kunnen bieden. Waardoor het opeens voor overheden in die landen interessant kan worden. Daar zijn voorbeelden van. Ja. Bijvoorbeeld in Suriname is dat gebeurd. En dat vind ik heel erg bemoedigend.
Maar toch overheerst de somberheid een beetje. Hè? Ik bedoel, als je nou kijkt naar zo'n.
Nou ja, de somberheid. Moet je hier eens naar in Nederland kijken hoe verschrikkelijk het is als je naar zo'n regering als nu kijkt. Hè? Ik geloof dat ze nu plannen hebben met duurzame energie de allerlaatste tijd om daar meer aan te gaan doen. Dat zou ik dan heel belangrijk vinden. Maar als je kijkt wat belangrijk wordt gevonden in Nederland, dat is 130 kilometer per uur op een snelweg rijden. Vreemdelingen het land uitwerken. En wat is er verder nog? Ik weet niet wat mensen belangrijk vinden. Oh ja, dat het wat veiliger wordt op straat. Maar zoiets als het milieu of de natuurbescherming, dat speelt bijna geen rol meer.
Maar internationaal
kennis ontwikkelen op die terreinen. Nou, dat is gewoon bedroevend. Het lijkt wel een stel barbaren waar je mee te maken hebt. Mensen die denken aan hun eigen hachtje en verder nergens aan. Ook helemaal niet wordt er gedacht op de lange termijn. Wat de repercussies kunnen zijn voor toekomstige generaties als er grote aantallen soorten uitsterven en dat domino-effecten krijgt die niemand kan voorzien. En nu zeggen mensen dan die het voor het zeggen hebben, ja, als niemand dat kan voorzien, hoeven we er ook geen rekening mee te houden. Maar dat vind ik heel riskant.
Maar internationaal.
Als je kijkt in zo'n Victoria-meer, je gooit er een nijlbaars in. Wat voor gevolgen dat kan hebben. Hoe zo'n heel systeem op zijn kop kan staan, eigenlijk door één antropogene ingreep.
Eén emmertje, de man met de emmer.
Ja, die man met die emmer, die is overal. En dat soort gesleep met.
Wel een mooie campagnekreet. De man met de emmer is overal, toch?
Ja, zo zie ik het, ja.
Maar je maakt je een beetje boos over Nederland, over dit kabinet. Maar ik bedoel, internationaal
denk ik ook. Ik ben echt verbijsterd door het gebrek aan interesse voor natuurbescherming, milieu. Het gebrek aan inzet om onderzoek meer te richten op duurzame energie. Dus er wordt van alles gedaan, hoor. Er zijn
komt de kerncentrale.
Aan de TU in Eindhoven. Daar komt de kerncentrale. Maar goed, met kernenergie heb ik dan moeite zolang het afvalprobleem niet is opgelost. Maar ik kan me best voorstellen dat het de moeite waard is om met uit alle macht te proberen kernenergie schoner te krijgen en te zorgen dat dat een belangrijke energievorm wordt die wel schoon is. Maar om nou steenkolencentrales bij te bouwen of je te richten op nog meer exploitatie van fossiele brandstoffen die op den duur toch op zullen raken, ja, lijkt mij niet de goede weg. Ik denk dat het echt van groot belang is om alles op alles te zetten om die fossiele brandstoffen heen te kunnen.
Vind je dat om jou maar even aan te spreken, jullie biologen zich voldoende mengen in dat debat? Want ik zie niet echt een spetterend debat op de opiniepagina's van de kranten.
Die zijn er vast wel, hoor.
Nou, ik lees die pagina's toch vrij nauwkeurig. Ja. En hier en daar is er wel. Maar
zijn wel politici, ja. Hè? Zoals Diederik Samson.
En die is al heel lang heel stil, volgens mij.
Of Jacqueline Kramer, die van dat soort dingen veel afweten in ieder geval.
En die moeten het maar doen, die politici.
Ik durf hier eigenlijk niet echt iets over te zeggen, omdat op de hoogte ben wie zich daar...
Maar zouden biologen zich niet meer in dat debat moeten mengen? Want ik heb het idee van, ja, die schrijven in hun wetenschappelijke tijdschriften heel goed onderzoek. Er zijn alarmerende berichten over die zilverruggen of over de tijgers. Maar er is niet een debat waarvan je denkt van, ja, hier gaat enige urgentie van uit.
Nou ja, er zijn wel mensen zoals Teunis Piersma van de Universiteit in Groningen, die zich echt inzetten met een heleboel onderzoekers voor de bescherming van de Waddenzee. En die wel degelijk debatten voeren in kranten tegen de kokkelvissers die daar de boel leegvissen, of tegen andere bedreigingen voor allerlei trekvogels waar hij zelf aan werkt, zoals kanoetstrandlopers maar nog veel meer soorten die echt die Waddenzee als pleisterplaats nodig hebben. En ja, de gevolgen van de vernietiging van zo'n gebied, die kunnen gigantisch zijn voor allerlei trekvogels. En dus er zijn wel degelijk biologen die zich met dat soort dingen bezighouden. Er zijn ook biologen die proberen om zicht te krijgen op de effecten van exoten, invasieve soorten in Nederland. En die daar ook heel degelijk onderzoek naar doen, maar ook wel voor een breder publiek daarover publiceren.
Je hebt jezelf nooit geroepen gevoeld om een vlammend betoog op een opiniepagina over dit kabinet bijvoorbeeld te schrijven? Hoorde net het woord barbaren.
Oh ja. Ja. Ja, dat staat. Dan voel ik me net iets te weinig ingevoerd om dat aan te durven. Maar
je weet, we zitten nu bijna al 3 uur te praten over.
Nou ja, in de tijd dat ik voor NRC Handelsblad nog met enige regelmaat dingen schreef, schreef ik regelmatig over natuurbescherming of over niet zozeer op de opiniepagina, maar wel probeerde ik boeken zoals van Wilson te recenseren of daar aandacht voor te vragen. Maar dat is waar, ik heb me nooit echt in dat debat gemengd. Meer internationaal dan binnen Nederland.
En Nederland?
Terwijl er is ook onder biologen een discussie. Hoe erg zijn die exoten nou? Hè? Een exoot is dan een plant of een dier dat op een plek terechtkomt met behulp van mensen. Dus zonder
de man met de emmer.
Ja,
zonder Victoria meer. Ja.
En nou, er zijn veel biologen die denken na vernietiging van leefgebieden, hè, dus het kappen van regenwouden, is het gesleep met exoten een van de belangrijkste oorzaken van het uitsterven van plant- en diersoorten met lokaler verspreiding. En ik hoor bij de mensen die daar bang voor zijn dat inderdaad het geval is. En dat door het enorme gesleep met planten en dieren, wat waarschijnlijk al aan de gang is vanaf het moment dat mensen zich over de wereld gingen verspreiden.
Ja, want het gebeurt niet altijd bewust, hè?
Nee.
Het gebeurt ook onbewust.
Het gebeurt onbewust en mensen nemen plantenzaden die aan kleren blijven haken mee. Een heel goed voorbeeld zijn de Galapagos-eilanden. Dankzij de eerste herdenking van Darwin in 1959, hè, dus 100 jaar na de publicatie van The Origin of Species, toen is er een campagne geweest om geld te vragen voor de bescherming van de Galapagos-eilanden. En dat is gelukt. Dat is een beschermd gebied geworden. En dat kan vooral zo blijven bestaan doordat er ecologisch geïnteresseerde toeristen naartoe gaan, of in evolutie geïnteresseerde toeristen, om dat gebied te bezoeken. En die betalen daar flink voor. Maar wat gebeurt er met elk bootje wat er aankomt en met al die toeristen die aankomen? Komen er steeds exoten dat gebied binnen, wat heel kwetsbaar is omdat het zo lang geïsoleerd is geweest. En die exoten die, ja, concurreren allerlei inheemse planten en dieren weg. Je kunt zo een grafiek tekenen waarbij je ziet dat er ongeveer evenredigheid bestaat tussen het aantal ecotoeristen naar de Galapagos-eilanden en het aantal geïntroduceerde exoten. Dus juist die mensen die geïnteresseerd zijn in de bescherming van zo'n gebied zijn er de oorzaak van dat gebied langzaam verdwijnt. Dat is heel paradoxaal. En
dan ben je lid van natuurbescherming.
Nee, maar dat is toch goed, nee, want anders was het natuurlijk nu waar het allemaal maisveldjes waren.
Maar dit is het interessante opmerking die je maakt. De beschermers die dus geïnteresseerd zijn in die fenomenen, die brengen ook weer de risico's met zich mee.
Het is heel vaak moeilijk, bijvoorbeeld in Keniaanse dierparken, waar veel toeristen komen, wat van groot belang is voor de bescherming van die gebieden en natuurlijk ook voor zo'n land zelf om deviezen binnen te krijgen. Daar worden soms wordt de tijd die beschikbaar is voor jachtluipaarden om hun prooien te vangen steeds geringer doordat de toeristen langer blijven. En die beesten die jagen zo aan het eind van de dag voor zonsondergang. En die hebben steeds minder tijd om dat te doen. Dankzij de toeristen die daar komen om ze te beschermen. Nou ja, om ze te zien en bij te dragen. Dat zijn vrij dramatische, paradoxale ontwikkelingen. In dit geval weet ik trouwens niet of het nog zo is, maar een aantal jaren geleden was dat een probleem.
Door het verspreiden van die exoten en succes van die exoten.
Overal. Het begint ook vanaf de Polynesiërs die 2500 jaar voor Christus allerlei oceanische eilanden afgingen. Die namen vaak zonder dat ze het wisten ratten mee en muizen mee en andere exoten mee. En op een gegeven moment zullen ze varkens en geiten en katten en honden hebben meegenomen.
Ja, zoals de dodo misschien ook verdwenen.
Ja, en dat heeft dus vaak. De invloed van exoten is eigenlijk het grootst op afgelegen, geïsoleerde eilanden.
De gifpad op Australië.
Ja, Australië, konijnen, kamelen. Dus aan het eind van de 19e eeuw had je een rage van zogenaamde acclimatization societies. En dat waren verenigingen die zich tot doel hadden gesteld om planten en dieren die een nuttige of decoratieve waarde hadden te introduceren in de koloniën. En dat is op grote schaal alweer met de beste bedoelingen gebeurd. Bijvoorbeeld in Australië of Nieuw-Zeeland. Als je in Nieuw-Zeeland gaat wandelen, ik ben er trouwens nooit geweest, maar dan, wat je hoort, dat is eigenlijk wat je hoort als je in Engeland ergens wandelt. Want bijna alle vogels die je daar hoort, dat zijn Britse vogels die daar zijn losgelaten. En Engelsen, die beviel het erg om dan, als ze op zo'n eiland gingen wonen, het landschap te stofferen met planten en dieren die ze van thuis gewend waren. Daar zou een heimweeverzachtend effect van uitgaan. En op die manier is op over de hele wereld, vooral in koloniën, introductie van exoten geweest. En niet altijd met desastreuze gevolgen, maar soms wel.
En kun je dan spreken van een soort Mac-eco?
Nou, die term hebben ecologen wel eens laten vallen, dat per klimaatzone, als dat gesleep doorgaat, zou je per klimaatzone zou je generalistische soorten krijgen. Dus soorten die eigenlijk overal tegen kunnen of tegen veel een grote tolerantiegraad hebben in allerlei opzichten. En die verdringen lokaal aangepaste soorten. En ja, dan krijg je een soort Mac-ecosystem per klimaatzone als gevolg van de globalisering. Aan de andere kant, er zijn ook veel exoten die helemaal niet zo problematisch zijn, vooral op continenten, en die zich toch langzaam voegen in bestaande ecosystemen en lokaal aangepast raken en verder geen plagen veroorzaken.
Ja.
En die kans is maar iets van 1 op 1000 of zo, dat een soort ergens aankomt en dan aanslaat, zich voortplant en dan ook nog eens een keer plaagachtige vormen aanneemt. Het valt trouwens wel op dat mensen zichzelf nooit als een plaag zien, terwijl wij misschien de grootste plaag van allemaal zijn. Een plaag, dat zijn altijd de anderen.
Ja. En is dat erg als er, zeg maar, ja, soorten uitsterven in een systeem doordat die exoten binnenkomen?
Nou, dat kan.
En het systeem minder
divers. Het kan erg zijn. Het hangt er vanaf wat je erg noemt. Hè? Er zijn allerlei criteria.
Ja,
er zijn mensen die willen.
Ik vraag het aan jou als bioloog.
Nee, maar je moet eerst zeggen wat is erg. Net zoals succes. Wat is succes? Het aantal individuen of het naar je hand zetten van een ecologische nis. Maar
nou ja, ik kijk graag naar vogels. Ik vind het jammer als er allerlei soorten niet meer in Nederland voorkomen.
Ja,
omdat dus er gewoon niet de goede leefomgeving is.
Nou ja, de afname van de biodiversiteit, dat kan je erg vinden.
Ja.
Maar je kunt ook allerlei domino-effecten in ecosystemen erg vinden die ertoe leiden dat een ecosysteem niet meer enigszins stabiel is en in staat is om verstoringen op te vangen. Dat is de angst van veel biologen. Er zijn wel aanwijzingen, hoewel dat niet zo heel hard is, dat biodiverse ecosystemen, dus met veel soorten, dat die beter in staat zijn om verstoringen van allerlei aard op te vangen. En als er dus een afname is van de biodiversiteit, dat vermogen zou verminderen. En dat kan dan allerlei gevolgen hebben die ook voor mensen eventueel akelig zijn.
Ja, is de mens een beetje een plaag? Of?
Nou ja, ik vind dat er wel erg veel mensen zijn, maar dat is een ingewikkelde discussie. Dus
We hebben nog 25 minuten.
Nou goed. Louise Fresco, die rekent ons voor dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Mensen zijn altijd inventief geweest.
Ja.
Ze zullen in staat zijn om allerlei landbouwgewassen zo te manipuleren dat ze voedingsrijker worden. Ze zullen efficiëntere landbouw kunnen plegen. Het zal met gemak mogelijk zijn om veel meer mensen op deze aarde te onderhouden dan er nu zijn. En ja, zoiets vind ik dan een heel opbeurend verhaal als je dat hoort. Maar ik vind het zelf wat riskant om zo te vertrouwen op de inventiviteit van mensen die in het verleden altijd afdoend is geweest.
En je wilt niet alleen maar tegen graanvelden aankijken?
Nou, nee, maar afgezien daarvan lijkt het me toch veel eenvoudiger om te zorgen dat de wereldbevolking niet zo sterk groeit. Misschien is dat, de groei neemt al af, geloof ik. Maar het verbaast mij zo dat overbevolking nooit bovenaan het, of nooit, maar lang niet altijd bovenaan het prioriteitenlijstje staat van maatregelen die je zou kunnen nemen om allerlei rampen te voorkomen. Zoals vogelgriep of AIDS of allerlei epidemieën die het gevolg zijn van grote aantallen individuen van mensen of dieren in de bio-industrie die in te grote dichtheden op elkaar zitten.
Hoe komt dat? Dat zeg maar bevolkingspolitiek, want dat is het dan toch, niet bovenaan het lijstje staat? Is dat...
Ja, ik weet niet precies waarom dat is. Misschien vinden veel mensen dat er niet zoveel aan de hand is. Of dat het geen kwaad kan. Of dat de sombere voorspellingen van mensen zoals Paul Ehrlich in de jaren 60 en 70 over de populatiebom, dat het allemaal wel meevalt. Hoe erg dat is geworden.
Maar ook misschien een gebrek aan politieke wil. Ja, want je had het net over Nederland, maar internationaal is er natuurlijk ook...
Wat hier belangrijk wordt gevonden en waarschijnlijk op allerlei plekken is economische groei. Het gaat altijd over economische groei, alsof er iets verschrikkelijks gebeurt als die economische groei zou stoppen. En misschien is dat ook wel zo, maar ik denk dat veel biologen helemaal niet zo zitten te wachten op een altijd maar voortschrijdende economische groei, die ook betekent dat er meer CO2 wordt uitgestoten en meer fossiele brandstoffen worden gebruikt en allerlei eindige voorraden meer worden uitgeput.
Maar er overheerst een enorm korte termijn denken, terwijl het op de lange termijn...
Dat is evolutionair gezien ook interessant, want mensen zijn natuurlijk helemaal niet geprogrammeerd om op de lange termijn te denken. Dus mensen zijn erop geprogrammeerd om het... Zo werkt evolutie. Geen dier is geprogrammeerd op zo'n manier dat hij iets voor zijn achterkleinkinderen gaat doen. Het is altijd voor jezelf.
Of voor je zoon.
En je kinderen en eventueel kleinkinderen. Maar veel verder zal dat niet gaan. Dus die voorzienige blik, dat is zoiets nieuws.
Daar moet je ook niet op hopen.
Nou, dat moet je proberen te bewerkstelligen door mensen...
Ja, maar evolutionair is dat niet logisch, zeg je net.
Nee, maar dat is de taak waar mensen voor staan, om te ontstijgen aan hun biologische programma's.
En een kabinet zit maximaal 4 jaar.
Nou, dat is weer een ander probleem.
Ja.
Goed, maar daar zitten ook wijze mensen bij die heus wel op langere termijnen denken. Maar over het algemeen is het zo dat een periode van 12 of 16 jaar, dat wordt al de heel lange termijn genoemd. Terwijl als bioloog zou je eerder denken, goh, hoe kan je ervoor zorgen dat er over 1000 jaar nog ongeveer eenzelfde biodiversiteit is, of dat in ieder geval ecosystemen niet helemaal in elkaar zijn gestort. Huh. Er zijn ook mensen die zeggen, het maakt helemaal niks uit. Al die soorten die zijn er voor de mens. De rest van de soorten kan er toch niet van genieten. En ik vind dat een vreselijk standpunt. Maar daar valt best veel over te zeggen.
Er zijn niet alleen soorten die zeg maar verdwijnen of opgaan in een soort ecosystem. Maar er zijn ook talen en volkeren die verdwijnen of opgaan. Jij hebt veel gereisd naar Papua. Mm-hmm. Waar een volk, de Asmat.
Niet veel hoor, nou ja, een paar keer. Ja.
Een paar keer, maar ook voor langere perioden. Dat zijn eigenlijk ook een soort eilanden in het woud, hè? Die volken. Maar misschien nu al niet meer.
Nou ja, op heel veel plekken op Nieuw-Guinea of Papua. Papua New Guinea. Papua, dat is de naam voor het voormalig Nederlandse Nieuw-Guinea of Irian-Jaya. Of PNG, Papua New Guinea, dat is het voormalig Australische deel. Maar ik geloof dat daar ooit wel tegen de 1000 verschillende talen werden gesproken. Sommige door maar enkele tientallen individuen die in een afgezonderd dal woonden.
Maar echt verschillende talen?
Wat is echt?
Nou ja, ze konden niet met elkaar communiceren.
Dat geloof ik niet, nee.
Nee.
Dus dat ze er voor een belangrijk deel talen zijn geweest die wel afstammen van eenzelfde familie. Hè? Ja. Net als die visjes.
Ja.
Die dan op verschillende geïsoleerde plekken verschillende talen of dialecten opleveren. Ik weet wel dat als wij, Roy Vilfoy, mijn reisgenoot en ik, vanaf de kust het binnenland invoeren, dan voer je zo van het ene het andere taalgebied in. van de Flamingo-Bai-dialecten naar het Kinok-gebied in de Noordwest-Asmat. En dan weer naar de Jurat-Asmatters. Ja. En die spraken allemaal verschillende talen.
Dat betekent ook dat ze weinig met elkaar omgingen.
Die dorpen waren een halve eeuw geleden nog heel erg geïsoleerd. En mensen uit het ene dorp hadden helemaal niks te zoeken in het andere dorp.
Die kwamen daar ook niet?
Die kwamen daar. Sommige dorpen hadden wel allianties. En soms was er wel uitwisseling van vrouwen bijvoorbeeld. En als bioloog is dat meteen weer interessant. Want dat is een soort inteeltvermijdend mechanisme, zou je denken. Wat van groot belang is in hele kleine gemeenschappen. Maar nu, zelfs wij merkten nog, als je aankomt met roeiers in een prauw bij een naburig dorp, dat er dan heel boos kijkende mannen met hun armen over elkaar geslagen zo op de oever staan. En geen spier vertrekken. En je voelt dat je niet welkom bent. En vroeger hadden mensen ook niks goeds te verwachten van vreemdelingen die bij hun dorp aankwamen. En van veel Indonesische militairen hebben ze natuurlijk ook niet veel goeds te verwachten. Dus een soort vijandigheid die dan ontdooid moet worden doordat een van de Asmatters als diplomaat optreedt en geschenken geeft, tabak of andere giften, waarbij duidelijk wordt gemaakt, wij hebben geen kwaad in de zin, we zijn geïnteresseerd in dit dorp, we zijn erg geïnteresseerd in bijvoorbeeld de beeldende uitingen, in schilden of beelden of het mannenhuis of wat voor feesten er worden gevierd. En dan kan de stemming ineens omslaan en sta je voor enorm hardgrijnzende leuke figuren. Maar je voelt nog de oude eigenlijk sociale eenheid die er werd gevormd zodra er iets vreemds op dat dorp afkomt. Je merkt het ook als ergens een feest in gang wordt gezet en er voor dat feest bijvoorbeeld uit het regenbos in de sago-tuin van de feestgever bomen worden gekapt en sago-groeipunten in prauwen worden geladen. Die worden dan versierd en naar het feesthuis gebracht. Maar bij het aan land gaan merk je dan opeens dat die boten worden bekogeld door vrouwen die aan de kant staan. En ik heb het vermoeden dat dat iets heel ouds is. En dat betekent, er komt nu iets vreemds het dorp binnen. En dat is gevaarlijk. In dit geval is het dan eigenlijk iets aangenaams. Want het zijn delicatessen die tijdens dat feest verdeeld worden en vervolgens opgegeten. Maar eigenlijk is het iets vreemds wat wordt bekogeld.
Waarom reisde jij daarheen? Je was vooral geïnteresseerd in de kunst van de Asmat.
Ik was al heel lang geïnteresseerd in Oceanische kunst en kunst van Nieuw-Guinea en van allerlei plekken, maar speciaal.
Dat is hier in Amsterdam ontstaan?
Ja.
Ja. En dat stond in galeries of in?
In galeries, maar ook in de grote volkenkundige musea en vaak in de depots. En af en toe komt dat met een tentoonstelling tevoorschijn. En
wat vind je daar zo? Want het is primitieve kunst, hè, zoals dat hier wordt genoemd. Wat vind jij daar zo mooi aan?
Primitief. Het is dus niet primitief, hè. Er spreekt vaak een enorm vormvermogen uit. Een enorm vermogen om uit een stuk hout een heel expressief beeld te maken. En hoe moet je het zeggen? Een beeld wat je aanspreekt. Hè? Een goed beeld spreekt je aan. Dat is niet een decoratief poppetje of een decoratieve mensfiguur. Maar dat is dat is moeilijk te formuleren, omdat dat het geheim is van eigenlijk bijna alle goede expressieve kunst.
Ja, met minimale middelen eigenlijk ook.
Nou, bij die Asmatters is het bijna onvoorstelbaar dat uit zo'n klein gebied, zoiets als België, zo'n ongelooflijke variatie van dorp tot dorp verschillend, In beelden, schilden, geestenpakken, biespalen, van die grote geestenpalen, van op elkaar gestapelde mensfiguren met een ajour bewerkte vlag die eruit komt. Het zijn, ja, die dingen behoren voor mij tot de mooiste beelden op aarde. En als beeldend kunstliefhebber ben ik daar dus erg in geïnteresseerd.
Ja. Je glimlacht erbij.
Ja, ik word er wel vrolijk van, ja.
Ja.
Ja. Dat er zoiets bestaat en dat mensen in staat zijn om zulke mooie dingen te maken. En dat, ja, dat er nog altijd, ook nu, terwijl het tegendeel vaak wordt beweerd, gemeenschappen bestaan, hele kleine gemeenschappen van mensen die niet iets in een winkel kopen als ze dat nodig hebben, zoals ik dat doe, hè. En je koopt een overhemd en je trekt het aan. Of je koopt een lepel en je eet ermee. Maar die alles zelf maken en zichzelf ook persoonlijk eigen maken door het op zo'n manier vorm te geven dat het alleen van hen kan zijn.
Maar is dat zeg maar
een boot, een huis, een beeld?
Ja. En iedere gemeenschap heeft zijn eigen beeldentaal. Zijn eigen.
Ja.
Ja.
En die is ook nog altijd zo betekenisvol dat als je bijvoorbeeld een paar schilden hebt gekocht in het ene dorp en die zijn ingeladen in de prauw, maar je gaat overnachten in een ander dorp, een paar 100 kilometer verderop, en je denkt, nou, het kan gaan regenen, dus laten we die schilden dat mannenhuis maar indragen waar we vannacht gaan slapen. Dat er geen sprake van is dat ze veel te bang zijn voor de ingesneden symbolen op die schilden.
Want die schilden,
een soort ideogrammen.
Ja, die stellen ook mensen voor.
Vliegende honden of symbolen die voorstellen een geslacht mens. Of water of een kalong. Of, het kan van alles zijn, maar heel vaak zijn het ook symbolen die refereren aan de vroegere cultuur waarbij ook koppensnellen voorkwam. Beetje een vervelend woord vind ik dat, maar waarbij er nogal wat schermutselingen tussen dorpen waren, waarbij mensen sneuvelden, die dan vervolgens weer gewroken moesten worden. En,
want heel veel van die biespalen of die schilden stellen ook die overledenen voor, hè? Mensen die in.
Ja, ik heb wel eens aan een beeldsnijder in Asmat gevraagd, kan je niet een beeld maken van bijvoorbeeld van hem, die er dan naast stond. Dus iemand die leeft. Nou, dat is een belachelijke vraag.
Ja.
Dat is zo voorbarig dat je een beeld zou maken van iemand die nog niet dood is. Dus het zijn altijd eigenlijk een soort memo's, een soort herdenkingsbeelden, die ook niet alleen de gestorvenen representeren, maar ook een tijdelijke verblijfplaats zijn voor de ziel van zo iemand. Voordat die de definitieve reis naar het dodenrijk maakt. De savan, een zielenrijk boven de zee gelegen. En
ja, daar was nogal eens een misverstand over, hè, met katholieken die dan zeiden dat de hemel daar is, maar de asmatters die vonden dat het ergens anders was.
Ja, voor een atheïst zoals ik denk je, God, het maakt toch niet zo heel veel uit of de hemel nou recht omhoog is of dat die boven zee ligt. Maar voor de eerste missionarissen was dat toch iets waar ze zich dan hoogelijk over verbazen, dat die asmatters dachten dat het zielenrijk boven zee lag in plaats van in de lucht.
Het is toch weer een bovenwereld ook. Is dat religie ook? Of is dat weer een te groot woord?
Nou, het is wel heel bijzonder van asmatters, dat er, voor zover ik weet tenminste, voor de introductie van Christus,
ja,
of tegenwoordig ook Allah, dat er geen, Allah is dan een profeet, maar dat er geen goden waren. Dus ze hadden wel cultuurhelden, ja, en in allerlei mythen kom je verschillende cultuurhelden tegen, maar eigenlijk heb je geen goden en ook niet echt scheppingsmythen.
Ja, maar kennelijk bevonden die voorouders of overledenen zich wel in een, zeg maar, bovenwereld.
Ja, in ieder geval een. Dat is ook zo. En het is eigenlijk de hele tijd de kunst om je als astmatter te verzoenen met schimmen die kwaad kunnen of voorouders die ontevreden zijn. Of als je kijkt naar een herdenkingsfeest zoals het GP-feest, een geestenpakkenfeest.
Daar heb jij er een van staan, hè, thuis?
Ja. Dan,
een prachtig pak.
Ja, ja. Dat heeft Roy Vielvo aan mij gegund. Het komt uit een dorp Poepies. En ja, het mooie is dat die pakken worden gebreid door mannen in het diepste geheim. En voordat zo'n feest wordt gegeven. En vrouwen en kinderen mogen dat dan absoluut niet zien. Als die pakken dan helemaal klaar zijn. Een danser kan zo'n pak aantrekken en dan iemand anders worden. Dan worden ze het dorp uitgesmokkeld. En op een morgen bij zonsopgang, als de mist nog boven de rivier hangt, dan varen een aantal prauwen het dorp binnen. En daar zitten die, dat zijn die geesten. Dus daar zitten dansers uit het dorp in. En die komen dat dorp binnen. En dat geeft een enorm tumult. En ook direct geweldig emotionele rouw.
Want die pakken,
vertoon, die representeren dan, elk pak met danser representeert één bepaalde dode die ook herkend wordt. En dan kunnen mensen verder rouwen en vragen, ben je tevreden? Of ik heb het toch goed gedaan en ik mis je zo? Ja, eigenlijk is het een heel mooie manier om een nog niet afgesloten rouwproces te vervolvoeren. En op een gegeven moment, als dat feest afgelopen is, dan moeten die dansers ook het dorp uit verdwijnen. Die pakken moeten eigenlijk vernietigd worden en weer vergaan in het moeras. En voedingsstoffen vormen voor nieuwe bomen. En zo zet de cyclus zich voort. En tegenwoordig staat er dan vaker een Westerling of een Indonesiër die zegt, god, dat zijn fantastische pakken. Als jullie ze toch weggooien, mag ik ze dan niet kopen. Dus die cyclus is in die zin doorbroken. Maar ik geloof eigenlijk dat astmatters dat tegenwoordig ook niet meer zo erg vinden. Omdat, ja, als ze maar weg zijn. Het gaat om het verdwijnen van die dingen. Dat is belangrijk.
En kan die astmatcultuur overleven? Want de ene weg naar de andere wordt door het woud aangelegd.
Nou, er is nu door de astmat nog geen ene echte weg. Hè? Er is wel het plan voor een weg achter de astmat langs, waardoor ineens het meest ver afgelegen dorp, Jacapies, wat dicht bij de bergen ligt, niet ver van een snelweg zou komen te liggen. En de Indonesiërs zijn zo voortvarend als ze plan hebben om ergens een stad te maken of een weg te maken, dat dat binnen de kortste keren ook gerealiseerd wordt. En dat zal ongetwijfeld enorme repercussies hebben voor zo'n gebied. Maar voorlopig is die astmat niet weg, hoor.
Nee. Jij denkt dat zo'n cultuur ook, net als zeg maar vergelijken met biodiversiteit, kan overleven?
Ja, ik weet niet. Ik ben eigenlijk over de astmat vrij pessimistisch. Maar ik wil dat toch eigenlijk ook weer niet zijn, omdat het zo'n sterke cultuur is. Ik weet niet of dat zomaar verdwijnt ineens.
Ja. Je hebt het echt obsessief verzameld ook, hè?
Ja, ik ben bij je thuis geweest. Een verslaafde.
Ja, ernstig verslaafd, zou ik zeggen. Ja.
Ja. Nee, dat is ook zo.
Ja.
Het zal wel met mijn moeilijke jeugd te maken hebben.
Denk je?
Nou ja, als je nog even terugkomt over mijn afwezige vader of mijn moeder, die niet afwezig was, een hele lieve moeder, maar die had het ook wel heel erg druk altijd. Ik geloof dat het wel vaak zo is dat kinderen zich dan gaan richten op dingen in plaats van mensen. Dus het heeft wel te maken met een soort, klinkt een beetje zwaar, maar emotionele verwaarlozing, waardoor je verzamelaar wordt. En je omringt met dingen waar je houvast aan hebt.
Ja. Je halve huis staat vol.
Huis staat vol.
Ja, je struikelt erover zelfs.
Ja. Ja. Ik ben een beheerder. Straks staan een deel van die dingen in een museum of bij een andere verzamelaar.
Zou je dat een aangenaam idee vinden, een museum?
Nou, ik vind het een aangenaam idee om goed voor die dingen te zorgen. En ook dat er straks weer een ander naar kijkt. Zodat ik het niet zo als een belastend bezit hoef te beschouwen.
Ja, heren, dit moet het dan zijn. En als de mens misschien gezien kan worden als de grootste plaag ter wereld, dan hebben we de afgelopen 3 uur toch in ieder geval een kant gezien van waar 2 individuen van die soort ook toe in staat zijn. Rick Delhaas, Thijs Goldschmidt, dank, veel dank. Thijs Goldschmidt hoorde u 3 uur. Hij is de schrijver van, ik noem het nog maar even, Kloten van de Engel. Beschouwingen over de natuurlijkheid van cultuur. En bijvoorbeeld Doen alsof je doet alsof. Over de biologische betekenis van spelen en het spelelement in de cultuur. Titels die te vinden zijn in de betere boekhandel, zal ik maar zeggen. Wilt u dit gesprek nog een keer beluisteren, dan kan dat. Ga dan naar vpro.nl/marathoninterview. En ja, dit was dus weer één van die reeks van 6. Morgen is er weer een marathoninterview hier op Radio 1. Dan spreekt op deze plek Djoeke Veninga 3 uur met Bas Heijnen. Vertaler, schrijver, ook essayist.